Goedemorgen gemeente. Op deze kroningsdag van de Heer Jezus heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 47 vers 1, juicht o volken juicht, en ook vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 47. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 35 en dan van de versen 1, 9 en 13. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit der kentenis van mijn hart bewijzen. En 13, laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijkt, zij de hoogste God. We zingen het eerste, het negende en het laatste vers van Psalm 35. Nadat wij ons geloof hebben beleden, willen we zingen van Psalm 111 en daarvan de versen 1 en 5. Looft Halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Het is trouw, al wat Hij ooit beval. Psalm 111, het eerste en het vijfde vers. Vanmorgen willen wij belijdenis van ons geloof doen met vraag en antwoord 49 uit de Heidelbergse Catechismus. En dan wordt ons eigenlijk gevraagd naar de zin, het nut van vandaag de dag. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En dan luidt het antwoord: ten eerste is Hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. En ten tweede hebben we in Hem ons vlees, ons lichaam in de hemel, tot een betrouwbaar onderpand, dat Hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En ten derde zendt Hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Amen. Bidden we nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, ook op deze hemelvaartsdag mogen we samenkomen als gemeente in uw huis, verbonden met wie thuis in de huiskamer meeluistert via de kerkradio. We danken u voor deze gedenkdag. Dag om stil te staan bij het feit dat, de Heere Jezus niet meer bij ons is, Hij is naar de hemel gegaan, maar ook u hebt uw geest wel gegeven. En omdat uw geest tegenwoordig is, mogen we ons ook weer buigen over uw woord en ons daardoor laten gezeggen en meenemen, aansporen, onderwijzen. We willen u danken voor al het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht en dat hij is gaan presenteren voor zijn Vader, omdat het af was, volbracht was, gaaf was, tof. Daar hoefde niets meer aan te worden toegevoegd. Daar kunnen wij het mee doen. En daar danken we u voor. We willen u vragen als we op deze morgen samenkomen, help ons in het luisteren, in het spreken, orgelspel en zingen. Als we koster zijn, als we onze liefdegaven mogen geven in de collecte, in alle onderdelen van de eredienst. En dat we er zo op betrokken zijn dat we er ook morgen en overmorgen, ja, al de dagen van ons leven nog van af weten en mee uit de voeten kunnen. Zegen ons. Zegen ook wie hier vanmorgen graag had willen zijn, maar niet kon, vanwege ziekte of anderszins. We bidden u voor de jongelui van het Kompas die op kamp zijn. Geef ook hen een goede en een gezegende dag om te gedenken en ook veel vreugde in u. We bidden u weer de boze uit ons midden, zodat we ongestoord en totaal betrokken op de dingen van u zullen zijn. En dat vragen we van u, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar het evangelie van hemelvaart uit de handelingen van de apostelen, eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 14. En vervolgens uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 16. Efeze 4, de eerste 16 versen. Maar voordat we dat lezen, lezen we eerst Handelingen 1 vanaf vers 4 tot en met vers 14. En toen Jezus met de discipelen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover de schriftlezing uit de handelingen van de apostelen. Efeze 4, daarvan de verzen 1 tot en met 16. Daar schrijft Paulus: zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij: toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan ook dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat we door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan bij wat Paulus schreef in Efeze 4 en daarvan het 8e vers. Daarom zegt hij: toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Tot zover. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst zingen uit op toonhoogte 156. Liefde was het, onuitputtelijk. Rijd als heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Op toonhoogte 156. Gemeente des Heren, wat is hemelvaartsdag voor jou, voor u? Nou, dat is een vrije dag, zeg je. Nou, dat is mooi. En laten we het daar dan eens over hebben vandaag. Een vrije dag. Want voor heel veel mensen is hemelvaartsdag vaak een dag van, ja, wat moeten we hiermee? Een dag van gemengde gevoelens. En die gemengde gevoelens, die zouden je heel gemakkelijk kunnen bekruipen als je naar de discipelen kijkt. Want voor hen was het op een gegeven moment tot hiertoe en niet verder. Toen Jezus naar de hemel ging, terwijl ze dat zagen, was er eigenlijk voor hen een grens bereikt. Tot op zekere hoogte, en dat is dan de hoogte van de Olijfberg, konden ze Jezus nog wel volgen, maar toen hield het op. Hij ging weg. En zegenend heeft Jezus toen afscheid van zijn discipelen en afscheid van de aarde gehouden. Hij ging weg, hij ging heen om te gaan zitten aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. En dan hebben de discipelen op een gegeven moment het hart wel om daar te gaan staren naar de hemel, naar boven, en uiteindelijk zien ze niks meer. En dan is er een engel die hen eigenlijk met hun hoofd uit de wolken haalt. Om hen met beide benen op de grond neer te zetten. En te zeggen dat ze terug moeten naar Jeruzalem. En moeten wachten, verwachten de dingen die tegen hen zijn gezegd. En dat is zo vreemd, hè? Dat de discipelen op dat moment niet naar de hemel worden verwezen, maar naar de aarde getrokken. We hebben net als geloofsbelijdenis een stukje gelezen uit de Heidelbergse catechismus, wat voor nut, wat voor zin de hemelvaartsdag heeft. En dan lijkt het net alsof we ja toch maar alleen naar boven moeten gaan zitten kijken. Zeker als die laatste zin luidde, we moeten zoeken dat wat boven is, waar Christus aan de rechterhand van God zit, en niet wat op de aarde is. En dan lijkt het, zou het kunnen lijken, dat we hier op aarde geen taak meer hebben, niks meer te doen hebben, dan alleen maar te gaan zitten afwachten totdat Jezus een keer terugkomt. En dat is niet de bedoeling. Heel veel mensen zijn bezig om op de een of andere manier de hemel te bestormen, telkens weer opnieuw, in het geloof dat het hier beneden niet is. En hier beneden is het ook niet meer. En hier beneden is hij ook niet meer. Maar hier beneden zijn wij wel. En in die tussentijd hebben we een taak. Een roeping. Als dat niet zo was, dan had Jezus zijn discipelen en dan had Jezus ons die in hem geloven gelijk ook wel meegenomen naar boven. Om daar te zijn waar hij was. En het is nou net de apostel Paulus die in Efeze 4 dat zo heel duidelijk wil laten merken. Hij schrijft over hemelvaart in vers 8. Nou moet u weten dat de brief die Paulus heeft geschreven aan die gemeente in Efeze, die wordt ook wel de kerkbrief genoemd. Brief die tot doel heeft om de gemeente op te bouwen op het ene fundament van de Heer Jezus Christus. En dat midden in een wereld die zo vol is van afgoderij, die op nummer 1 staat, zo lijkt het wel. Nou, met name hoofdstuk 4 gaat het daarover. En wat doet Paulus nou in dat 8e vers? Paulus die trekt twee lijnen. Hij trekt een lijn van beneden naar boven. En hij trekt een lijn van boven naar beneden. Je kunt dat heel duidelijk zien. En zowel die ene lijn van beneden naar boven is van belang, maar ook die lijn van boven naar beneden is van belang. Hoe komt Paulus er nou bij om dit hier op te schrijven? Nou, op de een of andere manier is Paulus onder de indruk gekomen van een stukje uit de Bijbel. Dat heb je wel eens. Of heb je dat nooit? Onder de indruk van een stukje uit de Bijbel. Wat Paulus opgeschreven heeft in vers 8, dat is eigenlijk een stukje uit Psalm 68. Straks gaan we die zingen. Psalm 68 vers 19, zoals wij hem hebben genummerd. Alleen, dan moeten we wel zeggen, joh, Paulus, je hebt toch niet helemaal goed in je Bijbel gelezen. En je hebt het ook niet helemaal goed overgeschreven. Want in plaats van wat je las in Psalm 68 vers 19, dat daar stond gaven genomen, heb jij geschreven gaven gegeven. En in plaats van het u dat in Psalm 68 vers 19 staat, het u voor de Heere God, heeft Paulus het over hij, de Heere Jezus. Nou, dat even terzijde. Maar hij haakt dus met onze tekst van vanmorgen aan bij Psalm 68. En daarin wordt bezongen dat God een overwinningsbuit krijgt. Vroeger als je gewonnen had in een oorlog, in een strijd, dan moesten de mensen die overwonnen waren jouw schatten betalen, krijgsbuit. Maar Paulus die haalt deze psalm aan en meldt dat Jezus als vertegenwoordiger van de volken als eerste naar voren komt met zijn buit. En wat dan die buit is? Nou, dat de gevangenis gevangen is genomen. Of eigenlijk zou je moeten vertalen dat Christus de gevangenen gevangen heeft genomen. Het gaat niet om een gebouw wat Paulus daar beschrijft, maar over de mensen. En als je nog nauwkeuriger zou vertalen, dan zou je moeten zeggen dat Christus de krijgsgevangenen gevangen heeft genomen. Wat zijn krijgsgevangenen? Wie heeft een idee? Gevangenen die wat krijgen? Nee. Wie weet per ongeluk wat krijgsgevangenen zijn? Wat? Dat zijn gevangenen uit de oorlog, klopt. Mensen die door de vijand gevangen zijn genomen omdat ze ze overwonnen hebben of overvallen hebben. Dat zijn krijgsgevangenen. Als je in de oorlog in de handen valt van de vijand, van de tegenstander, van de bedreigende, de bezettende macht. Hè, die mensen laten je dan gelukkig nog net niet sneuvelen. Maar je vrijheid ben je kwijt, krijgsgevangenen. Maar wacht eens even. Lijkt eigenlijk ons leven ook niet een beetje of een heel groot beetje op een soort krijgsgevangenschap? Kijk, we denken dan wel dat we vrij zijn en vandaag een vrije dag hebben, Maar ons leven is maar heel beperkt, hoor. En bepaald, er zit een grens overal aan. En je loopt soms tegen die grenzen aan. Van je karakter, van je hebbelijke en onhebbelijkheden, van je mogelijkheden en onmogelijkheden. En ook nog een andere krijgsgevangenschap kenmerkt ons leven, die van zonde, dood. Wat kunnen ze over ons beschikken? Wat kunnen ze ons maken? Nee, liever gezegd breken. Hoe zit het in ons leven met verlangen naar vrijheid, echte vrijheid? Meer dan een vrije dag van vandaag. Bevrijding van die krijgsgevangenschap. Oh jawel, soms hindert het ons, soms hebben we er last van. Het goede dat we willen doen, dat doen we niet. En het kwade wat we juist niet willen, dat is ons op het lijf geschreven. Nou, dat heeft ook met die krijgsgevangenschap te maken. En soms, net als een wild dier, ruk je aan de tralies van je bestaan. Maar ook weer niet te hard, want stel je voor dat je los kunt breken. Waar kom je dan terecht? Sommige mensen die koesteren hun krijgsgevangenschap. Alles wendt, niet waar? Oh, vind je het wel goed zo? Levenslang veroordeeld te zijn en de doodstraf ten slotte? Heb je dan gezien wat onze Heer Jezus Christus heeft gedaan? Hij is die gevangenis, die gevangenschap ingegaan. En heeft hij niet met kennis van zaken de grendels en de deuren van binnenuit verbroken en open gegooid. Om werkelijk bevrijding aan het licht te brengen door kruis en opstanding heen. Terwijl hij zijn lege graf achter zich liet. En wat gebeurt er dan met hemelvaart? Dan vaart Jezus op in de hoogte. Jezus gaat naar de hemel toe, triomferend over al die krijgsgevangenen die hij heeft vrijgemaakt. Door overwinnend tevoorschijn te komen uit de diepte, de aarde. Hij presenteert zijn buit als het ware voor God. Vader, hier zijn ze, de mensen die gebonden zaten. Ik heb de namen alvast bij me. Een heel mooi voorbeeld. In het Oude Testament had je de hoge priester. Misschien heb je wel eens een plaatje gezien van de hoge priester. Hoe zag zo iemand er ongeveer uit? Iemand enig idee, hoge priester. Nooit een hoge priester gezien. Nou, hij had een soort wijde mantel aan, net als een dominee. Alleen hij had ook nog een hoge muts op. En als je dan naar zo'n plaatje goed kijkt, dan is het net alsof hij op zijn buik, op zijn borst, een soort toetsenbord heeft. Alleen het is geen toetsenbord, want het heeft maar 12 toetsen. Het zijn 12 edelstenen die hij op een lap, op zijn borst met zich meedraagt. En die wijzen heen naar de 12 stammen van Israël. En die hoge priester die draagt die 12 stammen van Israël dag in dag uit op zijn hart. Daar moet hij voor zorgen. Die mag hij lief hebben. Hij draagt het volk van God op zijn hart. Nou, in feite heeft Jezus bij zijn hemelvaart niet anders gedaan dan dat hij ons die in hem geloven op zijn hart meedraagt alvast naar zijn vader toe. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden, om de stoelen klaar te zetten. En ik kom terug en ik neem jullie dan mee naar waar ik naartoe gegaan ben. Maar ja, dat is al 2000 jaar terug. En in die tussentijd dan? Zijn wij nou werkloos? En is er bij ons niet het grote gevaar van terugval? Dat je misschien toch weer terugvalt of te pakken genomen wordt door die krijgsgevangenschap waar Jezus ons nou juist uit heeft willen bevrijden? Als je in Jezus gelooft, dan moet je zijn weg en zijn werk altijd weer alle voorrang geven. de eerste plaats in je leven. In voor- en in tegenspoed en bij hoogte en bij dieptepunten. Maar ja, 2000 jaar wachten, dat is moeilijk. Dat is lastig. Om hem telkens op de eerste plek te houden en te bewaren. En nooit iets of iemand anders op die eerste plek. Misschien leren we op school, vroeger in ieder geval wel, jaartallen. En een heel belangrijk jaartal in de geschiedenis, zeker van die van Frankrijk, is 1789. En wat is er gebeurd in 1789? Toen is de Franse Revolutie begonnen. En wat begonnen ze toen mee? Met de bestorming van de staatsgevangenis, de Bastille. Daar waren allerlei politieke tegenstanders van de oude regering opgepakt en die werden daar gevangen gehouden. En als eerste werd dat obstakel uit de weg geruimd. Wilde het echt tot een ommekeer komen. Daarom trokken ze daarheen. De gevangenisdeuren werden opengegooid. En de gevangenen die werden bevrijd. En toen pas, toen dat was gebeurd, kon men verder gaan. Die gevangenen bevrijden. En hen daarna tot medewerkers, tot medestanders maken. Dat gebeurt wel meer bij keerpunten in de geschiedenis. Nou, zo heeft Jezus het ook gedaan. De machten, de krachten die ons gevangen hielden, die heeft hij overwonnen. Heel veel mensen die vergeten dat. Maar dat is Jezus komen doen. En de eerste keer dat hij in het openbaar preekte, of eigenlijk een stuk uit de Bijbel voorlas in zijn eigen kerk, in zijn eigen synagoge in Nazareth, toen heeft hij daar al de vinger bij gelegd. Je kunt het lezen in Lucas 4. Hij las toen uit de boekrol van Jesaja: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te preken en aan blinden gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. En heden, zei Jezus, is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Jesaja 61. Niet pas hemelvaart is de bevrijding, maar Jezus' komst op aarde, als kind in de kribbe, en heel zijn verdere levensloop, is bevrijding geweest. De gemeenschap met de hemel, kapot gemaakt door de zonde, heeft hij zo willen herstellen. Hij die de weg is en de waarheid en het leven. En een ander is er niet die dat gedaan heeft. Nou, dat is die beweging dus van beneden naar boven. Maar er zat in onze tekst ook nog een tweede beweging van boven naar beneden. He, sinds hemelvaart staan de discipelen, de apostelen, staan wij als gelovigen echt niet met lege handen, hoor. Hou je er even erg in? Want met Jezus na te staren, hebben we maar niet het nakijken en daarmee uit, totaal verweest op deze aarde. Nee, door de hemelvaart wordt juist de situatie voor de kerk op aarde bepaald. We mogen met verlangen uitzien naar Jezus' terugkomst. Maar ondertussen, in de tussentijd, bezig zijn. Bezig blijven. Erop uittrekken. Om die boodschap die Jezus van werkelijke bevrijding heeft verkondigd en teweeggebracht uit te dragen. Je hebt wel dat rijtje mensen gehoord. Hè? Er werd gesproken over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Met andere woorden, al die mensen hebben een woord. Hebben een woord voor de wereld. Hebben een woord te brengen. Te verkondigen. Zou dat ook niet een taak voor jou zijn? Voor mij zijn? Voor ons allen zijn? En dat begint al in je eigen buurt. Heel dicht bij huis. En sla vooral niemand over. Zondag zullen we het er ook nog over hebben. De gevangenis is gevangen. En Jezus geeft dat niet meer uit handen. Werkelijke bevrijding is er door hem. En dat hebben we uit te dragen. Hier en daar en overal. Wij weten er toch van dat Jezus op grond van zijn volbrachte werk gaven heeft uitgedeeld en gaven uitdeelt. Om te beginnen, de Heilige Geest, uitgestort op alle vlees. Zie je de beweging van de andere kant vandaan naar de aarde toe, waar Paulus hier ook over schrijft? Uitgestort op alle vlees. En de Heilige Geest, uitgestort op alle vlees, doet niet liever dan wijzen op de Heer Jezus Christus. En natuurlijk, door die Heilige Geest leren we zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is, aan de rechterhand van zijn Vader gezeten. Maar in geen geval betekent de gave van de Heilige Geest dat we dan maar moeten vergeten te doen de dingen die beneden van belang zijn. We hebben een taak, een roeping, en die mogen we niet verzaken. Als je toch bevrijd bent uit krijgsgevangenschap, van onder die vreemde heerschappij vandaan, van zonde en duivel en dood, staande en gaande in het heilsleger van Jezus Christus, kun je toch in die tussentijd niet gaan deserteren? Er tussenuit knijpen. Wegpiepen. De gemeente van toen, even ze niet. Maar de gemeente van nu, in ochtend net zo min. Ook al leef je in een wereld vol verdeeldheid en tegenstellingen. Let erop dat je een taak hebt hier. Omdat Jezus in de hemel is. En wij op de aarde. Geloven betekent niet leven met je hoofd in de wolken. Betekent ook niet, ik zoek het beste voor mezelf en de rest zoekt het maar uit. Betekent ook niet, ik doe alleen wat ik leuk vind. Wat mij wel aanstaat. Wat mij wel lekker lijkt. Betekent ook, nee. Het betekent het nemen van die geschenken, van die gaven die Christus gegeven heeft en nagelaten heeft. En dat is vaak heel onooglijk haast. Heel laag bij de grond. Heel basic. Dat haalt niet eens de voorpagina van de Rhenes Betuwse krant. En toch gebeuren de dingen in het oog hebben voor elkaar. Aandacht hebben voor elkaar. Elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten, elkaar terechtwijzen, elkaar wijzen op Jezus Christus. Om te leven uit de woorden en de daden die Jezus present gesteld heeft toen hij rondwandelde op aarde, hebben we die ook door te geven, uit te dragen, present te stellen tot aan de jongste dag. Ja, en hoe lang dat nog duurt, wie zal het zeggen? Maar hij is het waard. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het voor de koning. Het is toch doodzonde. Als je die bevrijding, die je geschonken is, als je daar niet uit leeft, maar terugkruipt in ballingschap, in gevangenschap. Het is toch verschrikkelijk als je nog steeds op eigen houtje probeert je te ontworstelen en los te komen en zelf vrij te zijn op jouw manier. Want dat betekent losbandigheid, vrijblijvendheid. En in feite maak je dan belachelijk dat wat Jezus Christus gewerkt heeft tot en met in de hemel toe. Maak je belachelijk wat hij nog werkt door zijn woord en door zijn geest. Hoeveel mensen zijn er niet die het liefst maar bij het oude houden? En ze trekken er niet in nieuwheid van leven op uit. Voor zijn zaak. Nou, zo leven tussen hemelvaart en terugkomst van Jezus, moet je eens wat vaker stilstaan bij de dingen die je geschonken zijn, gegeven zijn. En we hebben het al eerder gezegd. Als Jezus wat geeft, dan is dat geen cadeautje van hier, alsjeblieft. Bekijk het maar eens. Pak het eens uit. Misschien vind je het leuk. Nee, als Jezus wat geeft, zit er aan die gave altijd een opgave vast. Zijn naam ter eer. Voor hem doen we het. En tot heil van onze naasten. Vanuit de slag die Jezus geslagen heeft en overwonnen heeft, zijn wij aan de slag. En anders niet. Amen. Wij gaan zingen de woorden van onze tekst. En die zijn berijmd in Psalm 68 vers 9 en vers 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10-maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Gelooft zij God met diepst ontzag. 9 en 10 van Psalm 68. We gaan u samen danken en bidden. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam in de hemel, maar ook op de aarde. U die de koning der koningen bent en uw troon bestegen hebt en zit aan de rechterhand van uw Vader. We danken u voor al de gaven waarmee u ons hebt overladen en nog steeds overlaat, dag in dag uit. Met daaraan ook de opgave om er bezig mee te zijn. Ieder in zijn eigen hoekje, maar ook wereldwijd. We danken u, Heere God, dat u woord houdt en dat u ook doet wat u zegt, opdat wij daar wat mee doen. Vergeef ons dat we soms net deden alsof we u niet hoorden, dat we Oost-Indisch doof waren. Dat is niet tot eer van u. Vergeef ons wanneer we de roeping, de taak om het ook door te geven wat we gekregen hebben, wanneer we die verzaakten en op de lange baan schoven. Dat is niet de bedoeling. Want hoe meer mensen van u horen en weten, hoe groter lof u ontvangt. In de veelheid van de onderdanen is toch de glorie van u als koning gelegen. Heren, we bidden van u, laat daarom ook uw woord zijn loop hebben, onder ons, naar anderen toe, tot in de verste verte. Daarom bidden we u ook over ons geven in de collecte om uw zegen, wanneer die bestemd is voor het zendings- en evangelisatiewerk. We bidden u, Heere God, laat uw woord zo zijn loop hebben dat het mensen niet het zwijgen oplegt of doet verstommen, maar aan het aanbidden brengt, in woorden en in daden. We bidden u voor de nood in de wereld, die zo hemelhoog is soms, waar mensen schrijnend lijden. Neem in uw hoede, o God, en laat het merken dat u heerst alom en door alles heen toch uw koninkrijk doet komen. We bidden u voor een ieder die ziek is, naar lichaam of psychisch. Neem in uw hoede en bemoedig en wees een God van nabij. Houdt u de wereld in uw hand, waarin zoveel rumoer en tumult is, waarin mensen tegen elkaar tekeer gaan, volken en machten, alsof zij de Almachtige zijn. U bent het, u blijft het, en u verwachten we. En doe ons daarom leven in die vrijheid, die bewerkt is en gewerkt is door Jezus Christus. En dat we dan niet alleen vandaag en morgen misschien een vrije dag hebben, maar elke dag van ons leven die vrijheid mogen ervaren in de verbondenheid, gebondenheid aan Jezus Christus, onze Heere, onze Heiland. Ga met ons ook het verdere van deze dag. Neem ons in uw hoede en bewaar ons, bovenal bij uw getuigenis, dat vast en zeker is. Hoor ons, o God, enkel om Jezus wil, uit genade, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan uitreiken voor het zendings- en evangelisatiewerk in de eerste rondgang, voor het werk van de kerkrentmeesters in de tweede rondgang, en in de derde rondgang vraagt het bouwfonds uw gave. De zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het vakantiebijbelweekwerk. Ook die wilt u wel gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 41. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die hemel, die aard en hemel schiep. U komt ons Heer in Christus tegemoet. Daarom zal Heer ons lied een loflied zijn. Op toonhoogte 41. Wij gaan u heen in vrijheid en vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.